U nog mee dat er aanstaande donderdagmiddag een bejaardenmiddag zal worden gehouden, beginnend om 3:00. En dat de begrafenis van broeder Spanjer is geregeld voor vrijdag aanstaande met een rouwdienst die om 14:30 begint in de aula van de algemene begraafplaats. En er is gelegenheid om de familie te condoleren aanstaande donderdagavond tussen 8:30 en 8:30 in het uitvaartcentrum aan de Cordesstraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers uit de 73ste psalm. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Het woord des Heren uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 22, de verse 14 tot en met 34. Lucas 22, vers 14 tot en met 34. In aansluiting op de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 146. 146, het tweede vers, vest op prinsen geen betrouwen. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neemt deze en deelt hem onder uw lieden, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch ziet, de hand desgene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch wee die mens door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben worden weldadige heren genaamd, doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degenen die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, ziet, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Heren, voor de prediking van deze avond vinden wij in het gelezen schriftgedeelte in het 22e hoofdstuk van Lucas en daarvan het 31e en het eerste deel van het 32e vers. Lucas 22 vers 31 en 32a, waar wij het woord des Heren lezen, en de Heere zeide, Simon, Simon, ziet, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en laten wij de Heere om zijn zegen bidden. genadige en barmhartige God. We willen uw naam erkennen en dank zeggen voor het feit dat wij ook in dit avonduur nog weer onder de verkondiging van het evangelie zijn mogen. U hebt het ons weer mogelijk gemaakt om naar uw huis te komen. En degenen die met ons meeluisteren, die hebben dan weliswaar niet de mogelijkheid om naar de kerk te gaan, maar die hebben toch de mogelijkheid wel om mee te leven en de dienst op een afstand mee te maken en zo ook onder uw woord te zitten. En dat alles getuigt er toch van, heren, dat u nog bemoeienissen met ons wilt hebben, dat u nog een woord voor ons hebt. Een woord van uwentwege, een woord der zaligheid. Laten we het mogen verstaan, laten we het ter harte mogen nemen en laat het ons ook tot zegen mogen zijn. Laat dat woord, zoals we dat nu gaan beluisteren, heren, vrucht dragen in ons leven. En dan weet u wie wij zijn. U weet ook hoe wij zijn opgekomen. Of dat dat alleen maar uit gewoonte is, of dat het misschien toch met een gebed in ons hart geweest is. Heren, we vragen u dat dat bij velen zo mag zijn, dat we hier met een gebed in ons hart mogen zitten of staan. En dat we met de begeerte in onze ziel mogen gaan luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. En als we zo niet zijn opgekomen, heren, dan kunt u het nog veranderen. En dan kunt u door de krachtige werking van uw Heilige Geest ons nog wel doen beseffen hoe nodig het is om onderwezen te worden in de dingen van uw woord en koninkrijk. U kent ze, heren, wie er hard naar u uitgaat. U kent ze ook die last hebben van hun zonden en van hun verdorvenheid. U kent ze die in aanraking kwamen en misschien nu wel zijn met de aanvechtingen en met de listen en de strikken van de boze. U kent ze die moeite en strijd hebben in geestelijk opzicht, die in duisternis wandelen en geen licht zien. Heren, het is u alles bekend, u kent ons allemaal. U weet ook wie het zijn in ons midden en die zonder de echte kennis van uw genade voortleven. Die met een gesloten hart weliswaar nog in de kerk komen en onder de prediking zitten, maar bij wie het allemaal geen enkele uitwerking heeft, bij wie het vruchteloos is geweest en gebleven tot nog toe. U kent ze die in onverschilligheid voortleven, bij wie de godsdienst echt niet meer is dan een laagje aan de buitenkant. Heren, u weet van ieder mens precies hoe hij of zij gesteld is. U kent ons tot in de diepste schuilhoeken van ons bestaan. O Heere, zou u nou uw woord willen toepassen aan ons hart en leven? Zoudt u het willen geven dat we de roepstem verstaan mogen en dat we de waarschuwingen ter harte mogen nemen en dat we leren vluchten tot die enige zaligmaker van zondaren? Dat wij bij hem leren schuilen, dat wij op hem leren hopen. O Heere, maak dat dat woord van u toch zijn krachtige werking doen zal en dat het inderdaad zo mag zijn, ook in deze kerkdienst, dat uw rijk onder ons mag worden gebouwd. We danken u ervoor, heren, dat u nog zoveel zegeningen onverdiend geeft. Maar als wij dan inderdaad moeten erkennen dat al die zegeningen onverdiend zijn, dan past het ons ook om in diepe verootmoediging met schuldbelijdenis voor uw aangezicht te treden en het voor uw aangezicht ook te erkennen dat wij geringer zijn dan al de weldadigheid en trouw die u aan ons bewezen hebt. Wat is het toch erg dat we zondaren zijn en dat wij keer op keer maar weer opnieuw allerlei dingen doen tegen uw heilige wil in. Dat we tegen een goeddoend God zondigen. Dat we tegen de barmhartigheden des Heren zondigen. Dat we de tijd die u ons geeft misbruiken. Dat we het evangelie verzaken. O Heren, wat is het erg dat wij een boos en een verdorven bestaan hebben. En dat we verkeerd zijn en na ontvangen genade ook nog zoveel verkeerdheid overhouden. Wat is het erg dat wij u onteren, dat we uw eer niet zoeken en uw grootheid niet bedoelen en uw naam niet prijzen. En heren, als het dan door genade anders mag wezen, jawel, dan is het alleen aan u en aan uw werk te danken. Maar vanuit onszelf zullen we altijd weer tekortschieten. Heren, vergeef onze zonden, verzoen onze ongerechtigheden en geef dat het bloed van Christus ons toch mag reinigen van alle ongerechtigheid. Maar dat de geest van Christus dan ook vernieuwend mag werken, heiligend en reinigend. Dat die geest van Christus mag doen, heren, wat we vanmorgen in het kort hoorden, dat beeld herstellen. Dat beeld dat door de zonde verloren gegaan is, weer herstellen. En de zondaar weer begiftigen met de waarachtige kennis van God, met gerechtigheid en met heiligheid, opdat die mens zijn schepper weer zou kennen, opdat hij ook hem zou liefhebben, opdat hij ook met hem zou leven, opdat hij hem ook zou loven en prijzen. Heren, werk dat dan door uw geest. We danken u dat broeder Vernout vanavond in de kerk mag zijn. Dat is lange tijd onmogelijk geweest door zijn opname, maar ook door allerlei dingen waardoor zijn gezondheid zodanig verzwakt was dat het niet mogelijk was om met de gemeente op te gaan. Maar u hebt hem zover nog weer herstel van krachten gegeven dat het vanavond wel mogelijk was. Heren, u bent daarin nog goeddoende geweest. Laat zijn hart u mogen prijzen en laat uw woord ook hem, ja bijzonder hem, mogen aanspreken en geef dat hij het verstaan mag, nu hij na zoveel maanden weer onder de levende verkondiging van uw woord mag zijn. Denk aan alle die het moeilijk hebben. Heren, u kent de weg die in ieder van ons gaan moet. U kent het kruis ook dat u zelf opgelegd hebt bij die en gene. U weet hoe zwaar dat kruis is. En u weet ook hoe zwak de schouders zijn die het dragen moeten. Maar u hebt gezegd, en laat dat dan maar ervaren worden, mijn genade is u genoeg. Zie zo in gunst op ons neer. Hoor ons naar uw barmhartigheden. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 30e psalm en daarvan het 5e en het 6e vers. Psalm 30, vers 5 en 6. Gemeente, u herinnert u dat de discipel Simon Petrus een en andermaal de Heere beleden heeft. En dat deed hij oprecht. Daar, dat heeft de Heere ook erkend. Toen Petrus antwoord gaf op die vraag, wilt gij die er ook niet heen gaan? Toen hij zei, tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En toen was dat een oprechte uitspraak van zijn hart. Een getuigenis dat hij die woorden van het eeuwige leven had leren verstaan en ze ook had nodig gekregen. En dat hij daarom de Heere niet kon verlaten. Die band was te sterk. En toen de Heere vroeg, wie zegt gij dat ik ben? En toen Petrus daarop antwoordde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, was dat weer een echte, een oprechte belijdenis. Waar de Heere dan ook op geantwoord heeft met de woorden, zalig zijt gij Simon Barjona, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En op grond van die woorden die de Heere Jezus gesproken heeft, mocht Petrus weten dat het echt was. Dat hoefde hij zichzelf niet te vertellen, maar dat had de Heere hem gezegd. En nu was hij bevestigd in de innerlijke overtuiging dat hij bij de Heere hoorde. Dat de Heere hem kende, dat de Heere zijn zaligmaker was. En dat alles is nu in de nacht waar we naartoe verplaatst worden in de geest, als wij onze tekst lezen, nog weer eens een en andermaal bevestigd geworden. Want in die laatste nacht van Jezus leven, de lijdensnacht, hebben de discipelen toch van de Heere rijke en heerlijke bemoedigingen ontvangen. En is onder andere ook Simon Petrus versterkt geworden in zijn hartelijke toewijding aan de Heere. Ik denk aan die woorden die de Heere Jezus gesproken heeft tijdens de voetwassing. U weet wel, de Heere knielde aan de voeten van zijn discipelen om dat slavenwerk te doen, wat zij weigerden te doen. Nou, toen zij weigerden, deed hij het. En toen kwam hij ook bij Simon Petrus en Simon Petrus weigerde de Heere toe te laten zijn voeten te wassen. Simon Petrus zei de Heere, zult gij mij de voeten wassen? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Maar Petrus bleef bij zijn weigering en hij zei, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. En toen antwoordde de Heere Jezus, indien ik u niet was, zo hebt gij geen deel met mij. Nou, dat was zo erg voor Petrus, dat hij toen naar het andere uiterste oversloeg. En zei, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en het hoofd. Waarop de Heere Jezus toen antwoordde, Simon, dat is niet nodig. Want die gewassen is, die heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden, en daar rekende de Heere ook Petrus bij, zijt rein. En dat was een nieuwe bemoediging voor Simon Petrus. Al was hij dan onverstandig en dan sprak hij soms in dwaasheid en voor zijn beurt. De Heere keurt dat weliswaar af in hem, maar de Heere keurt hem niet af. De Heere rekent hem er nog steeds bij en is dat niet heel duidelijk bewezen toen de Heere tijdens de viering van het avondmaal aan zijn discipelen bekendmaakte, tijdens de viering van het paasmaal aan zijn discipelen bekendmaakte, dat de hand van de verrader met hem aan de tafel was. Dat er één uit hun kring hem zou gaan verraden. En dat woord sloeg zo in dat al de discipelen in vrees en ontzetting aan de Heere de vraag stelden, Heere, ben ik het? En die vrees leefde ook in het hart van Petrus. Hij had toch wel wat gezien van de zonde en de ongerechtigheid in zijn leven. En daarop ziende moest hij de mogelijkheid niet uitsluiten dat hij tot dat verschrikkelijke kwaad zou komen. En dus hij zei ook, Heere, ben ik het. En wat een opluchting toen bleek dat de Heere niet hem bedoelde, dat hij het niet zou zijn. Wat een verwondering dat de Heere niet op hem doelde toen hij sprak over de verrader. En dat is opnieuw een bevestiging geweest, dat Petrus er toch waarlijk bij hoort bij de kring van de ware discipelen. En dat heeft de Heere nog eens uitdrukkelijk verzekerd toen hij na het vertrek van Judas uit de paaszaal tot zijn discipelen, ook tot Petrus gezegd heeft: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Alweer zo'n bemoedigend woord, waar Petrus bij ingesloten werd toen de Heere zei: gelijk ik u, ook u Simon, heb lief gehad. Nou, toen kon Petrus zeggen: gij hebt mijn berg vastgezet. Toen was er zoveel van Gods kant gedaan en van Christus kant gedaan om hem te bemoedigen en te versterken, hem te overtuigen en hem te verzekeren dat hij door de Heere erkend was als een ware discipel. Zo was zijn geloof bemoedigd. Zo was zijn geloof versterkt. Maar dan gaat het er nu meer en meer naartoe dat dat geloof ook zal worden beproefd. Dan moet Petrus ook gaan ondervinden, waar hij later in zijn brieven een keer over schrijven zal, wat het is de beproeving des geloofs die veel kostelijker is dan de beproeving van het goud dat door het vuur beproefd wordt. En is Petrus daar nu op voorbereid, op die beproeving? En zal hij tegen de hitte van die beproeving bestand zijn? Er zullen, en Petrus weet dat niet en gelooft dat ook niet als het hem gezegd wordt, er zullen in deze nacht heel wat dingen gaan gebeuren die door de Heer Jezus zijn voorzien. De Heer Jezus heeft het voorzien en hij maakt het hier ook bekend aan Simon dat hij verzocht zal worden. En dat er strikken op zijn pad zullen komen. Straks zal hem gevraagd worden naar zijn relatie tot de Heer Jezus. Als eerst een dienstmeisje en later een soldaat tegen hem zal zeggen: u hoort toch ook bij hem. Zo zullen er verzoekingen komen op zijn pad. En hij zal het ook als een verzoeking ervaren. En van binnenuit komen er ook verzoekingen. Dus niet alleen van buitenaf, via een dienstmeisje, via een soldaat, via anderen, maar ook van binnenuit komen er verzoekingen. Want nu de Heere zijn berg vastgezet heeft, nu maakt Simon dezelfde fout die David in de tijd gemaakt heeft, waar hij in de 30e psalm van sprak, toen hij zei: en nu zal ik nimmer meer wankelen. En nu zullen er nooit meer moeilijkheden komen. Nu ben ik zo overtuigd en nu ben ik zo verzekerd en nu staat het zo vast dat ik nooit meer zal wankelen. Heeft Petrus er dan geen weet van dat hij zwak van moed en klein van krachten is? Heeft hij er geen weet van dat hij stof van jongs af geweest is? Kennelijk niet. Want hij gaat nu steunen op ondervonden genade. Hij gaat nu steunen op zijn goede voornemens. Hij gaat nu vertrouwen op zichzelf. Hij vervalt nu in de zonde van vleeselijke gerustheid. En als dat zo is, dan zal Petrus, als de hitte der verzoeking gaat branden, niet bestand zijn tegen die hitte. De Heer Jezus voorziet het. Hij heeft verkondigd, aangekondigd, dat al de discipelen hem zullen verlaten, omdat ze aan hem geërgerd zullen worden. Zo staat het trouwens ook in de schrift. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. En terwijl al de andere discipelen zwijgen als de Heer dat woord spreekt, kan Petrus zijn mond niet houden. En als hij zijn mond open doet, dan spreekt hij de Heere tegen. En dan zegt hij: Heere, dat zal niet gebeuren. En al zouden de andere discipelen dat dan doen, Al zouden die allemaal aan u geërgerd worden, ik geenszins. Niet alleen durft hij de Heere dus tegenspreken, maar hij verheft zichzelf ook boven de andere discipelen. Hij acht de anderen er misschien wel toe in staat, maar zichzelf niet. En zo trekt hij het woord van de Heere in twijfel. En hij betuigt het, hij verzekert het de Heere, dat hij bereid is om met de Heere overal heen te gaan. Al zou de Heere de gevangenis in moeten, Heere, ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan. Al zou de Heere de dood in gaan, Heere, ik ben bereid met u zelfs ook de dood in te gaan. Ach, wat is een mens, wat is een mens, ik wankel niet in eeuwigheid, zo zei hij eigenlijk. En dan gaat de Heere hem verkondigen. Simon, Simon, ziet, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd. Jezus weet dat het vannacht gaat gebeuren. Dat Simon op de zeef van Satan komt. En dan zal hij het niet uit kunnen houden. Waarom gaat dat gebeuren trouwens? Waarom moet dat plaatsvinden wat de Heere hier heeft aangekondigd? Wel, als het gaat om de zaligheid van zondaren, dan moeten wij altijd rekening houden met die dingen die wij niet kunnen zien. Die dingen die zich achter het gordijn verbergen, het gordijn dat hangt voor datgene wat er in de wereld van de geesten plaatsvindt. Daar gebeurt ook dat conflict, die strijd, die geestelijke strijd tussen Christus en de duivel. Het gaat hier om de zaligheid van Christus' kerk. Altijd in het leven van de Heere Jezus, maar hier in deze laatste nacht van zijn leven toch met name. Want nu zal hij het offer gaan brengen. Zijn leven gaan geven als een rantsoen voor velen. Nu komt het er voor hem op aan om zijn belofte in te lossen. Dat hij zichzelf zal gaan offeren en dat hij de borg voor zijn kerk zal zijn. En dat hij ze zal gaan kopen met de prijs van zijn bloed. En dat hij ze zo tot God terug zal brengen. En dat hij ze de zaligheid zal schenken, deze verloren zondaren. Maar daarbij gaat het ten diepste niet alleen maar om de betaling van de schuld en om de herstelling in de gemeenschap met God. Maar daarbij gaat het met name om de rechten die de duivel heeft op een mens en de rechten die Christus heeft op een mens. En daarom in die wereld achter dat gordijn, in die wereld die zich onttrekt aan onze waarneming, daar gebeuren dingen die wij niet mogen onderschatten. Af en toe laat de Heere er wat van zien in zijn woord. We zien er wat van in de geschiedenis zoals die in het boek Job verteld wordt. Als de Heere daar met de duivel spreekt en de duivel daar met de Heere spreekt over Job. En zo is het ook hier bij Petrus. Trouwens, bij de zaligheid van al Gods kinderen is de wereld van de geesten betrokken. Is dat conflict een werkelijkheid waar de Heer in de moederbelofte al van sprak. De strijd tussen het vrouwenzaad, Christus, en het slangenzaad in de slang, in de oude slang zelf. En daar spreekt de Heer over in onze tekst. Simon, Simon, een waarschuwing aan Simon en over het hoofd van Simon heen aan allen, want de Heere zegt, zie de Satan heeft uw lieden, meervoud, u allemaal zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Satan heeft dus zijn begeerte geuit, hij heeft uw lieden zeer begeerd. Waar heeft hij dat gedaan, die begeerte geuit? Of zoals je het ook mag verstaan, waar heeft hij zijn eisen gesteld? Waar heeft hij zijn claims ingebracht? Dat is eigenlijk de bedoeling. Hij heeft zijn claims ingebracht. U weet wat een claim is en wat het is om iets of iemand te claimen. Dan kom je met argumenten om te bewijzen, dat is van mij. Dat hoort bij mij. Dat eis ik op. Dat vorder ik op. En dat heeft Satan gedaan. Bij God zijn eisen ingebracht. En op grond van recht tegen God gezegd. Geeft u mij die discipelen. Want die horen bij mij. Op grond waarvan kan hij dat dan zeggen? Eenvoudig op grond van het feit dat zij zondaren zijn. En zondaren horen bij de duivel. Zondaren hebben door hun zonde moed en vrijwillig voor de duivel gekozen. En elke keer als er een zonde bedreven wordt, waarmee en hoe dan ook, is er een bewijs van dat wij aan de wil van de duivel gehoor geven. Doen wij de wil des vleeses en der gedachten en dienen wij de vorst der duisternis. Zondaren horen bij de duivel, horen immers bij zijn familie, dragen toch ook zijn familie trekken, lijken toch op hem. Elke leugen is er een nieuw bewijs van dat wij kinderen van de vader der leugen zijn. Elke keer als we hatelijk en haatdragend zijn, is er een bewijs van dat wij horen bij hem, die altijd en alleen maar haten kan. En Satan heeft gelijk, als hij mensen die zondaren geworden zijn, opvordert, daar heeft hij recht op. Die hebben hem immers als hun meester gekozen. En nu eist hij ze allemaal op. Satan heeft uw lieden zeer begeerd. Maar te midden van al die discipelen heeft hij met name, en daarom richt de Heere dat woord heel speciaal tot Simon Petrus, heeft hij met name het oog op deze Simon. Want die Simon loopt het meeste gevaar. Die is al eens een keer aangesproken door de Heere toen hij zich verzette tegen de lijdensweg van Jezus. De Heere Jezus, we zagen dat een paar weken geleden, had voor de eerste keer zijn lijden aangekondigd. En toen heeft Simon Petrus de Heere Jezus even apart genomen en gezegd, dat zal niet gebeuren. En toen moest de Heere zo scherp tegen hem zeggen, ga weg, achter mij Satanas. Hij zei het tot Simon, maar Simon liet zich gebruiken als een instrument van de Satan. Simon stond als dat instrument van de Satan, de Heere Jezus, in de weg. Toen hij ging lijden en sterven voor de zaligheid van zijn kerk. En als Satan nu zijn zin krijgt, als hij ze nu in zijn macht krijgt, wat zal hij dan met ze gaan doen? Waarom heeft hij ze opgevorderd? Waarom heeft hij zijn eisen bij God neergelegd en gezegd, geeft u ze mij, want ze komen mij toe. Wat bedoelt hij? De Heere Jezus zegt het. Hij wil ze gaan ziften als de tarwe. Hij wil ze op zijn zeef hebben. U weet nog wel wat een zeef is. En wanneer, vroeger, tegenwoordig gaat dat allemaal anders, want er zijn zoveel uitvindingen intussen gedaan. Maar in primitieve land- en akkerbouw komt het nog voor en vroeger, en we herinneren ons dat misschien nog wel uit die tijd van vroeger, werd bij het inhalen van het koren de zeef gebruikt. Als het koren gedorst was, dan moest het gezuiverd worden. Dan moest het kaf ertussen uit en dan moest het vuil ertussen uit, zodat het zuivere koren, de tarwe, overbleef. En dan nam zo'n boer een zeef en dan gooide hij die vol met graan en dan schudde hij dat graan in de zeef, zodat de korreltjes aarde en grond door de zeef heen zakten. En dan wierp hij dat koren omhoog en als er dan een windje stond, dan blies die wind door dat koren heen en dan blies die wind dat lichtere materiaal, die blezen en dat kaf eruit. Nu, dat wil de duivel met Simon Petrus gaan doen. En daarbij sluit hij aan op een van de wetten van het Koninkrijk der Hemelen. Want dat is ook Christus werk. Johannes heeft dat aangekondigd, nietwaar? Toen Johannes de Doper predikte, toen heeft hij het gehad over hem die komt met de wan in de hand, die zijn dorsvloer zal doorzuiveren. Want dat wil de Heere ook doen. ook in het leven van zijn kinderen. Dat kaf dat er zit, die overgebleven zonden en ongerechtigheden, die moeten verdwijnen, die moeten eruit verwijderd worden, zodat dat zuivere graan, dat vrucht is van zijn genadewerk in hun leven, zuiver en gereinigd zal worden. En u zal de duivel, God bij dat ziften, wel wat helpen. Zo is zijn voorstel. Alleen de boze heeft een gans andere bedoeling dan dat God ermee heeft. Als God gaat ziften, dan is het zijn bedoeling om het kaf weg te blazen, zodat het goede koren overblijft. Maar als de duivel gaat ziften, dan is het zijn bedoeling dat het koren verdwijnen zal en dat het kaf zal overblijven en dat hij tegen God kan zeggen, ziet u wel dat hij bij mij hoort? En nu eis ik hem op om eeuwig mijn onderdaan te zijn. Ziften, dat wil de duivel doen. En waarom doet hij dat? Ach, hij is in de Bijbel genoemd de aanklager der broederen, de grote beschuldiger. En we hebben in de Bijbel, ik wees u zo pas al even naar het boek Job, maar ik zou ook nog naar de profetie van Zacharia kunnen wijzen. In een van de nachtgezichten heeft de profeet Zacharia de hoge priester Jozua gezien. En hij stond daar in zijn ambtskleding. Maar die ambtskleding was vuil. Die was bezoedeld. En daar wijst de duivel op. Hij hoeft niet eens wat te zeggen. Maar alleen door het wijzen op die vuile klederen spreekt hij een aanklacht uit. En zegt hij tegen God, ziet u wel dat hij niet in uw dienst hoort? Ziet u wel dat hij bij mij hoort? Ziet u wel dat hij ongeschikt is? Hij gaat tegen uw wet en tegen uw gebod in. Hij wil het dienstwerk doen met bezoedelde klederen. Tegen uw heilige wil in. Hij deugt niet. Hij deugt niet als hoge priester. Hij deugt niet als mens. Hij is van mij. Of zoals het in het boek Job beschreven wordt. In het geval van Jozua wijst de duivel schuld aan. En eist hij dat God die schuld gaat bestraffen. In het boek Job gaat het niet zozeer om de schuld, maar dan gaat het om de verdorvenheid. De duivel zegt tegen God, ja, het is geen wonder dat Job u dient. U zegt wel van hem dat het een oprecht en vroom mens is, Godvrezende en wijkende van het kwaad. En daar kan ik niks tegen inbrengen. Dat is aan de buitenkant tenminste zo duidelijk te zien. Zo is zijn leven, zo gedraagt hij zich. Maar dat is niks anders dan geveinsdheid. Dat is niet oprecht. Dacht u dat God, dat Job u diende, omdat u het waard bent om gediend te worden? Dacht u dat Job u lief had, omdat u het waard bent om bemind te worden? O nee, Job dient u alleen maar. Lief had, omdat u het waard bent om bemind te worden? O nee, dat hij in Job te vinden is, dan zou blijken dat hij aan mijn kant hoort te staan. Dat hij van mij is. En dan eist Satan met die woorden Job ook op, opdat hij gezift zal worden als de tarwe. En dan bedoelt de duivel om aan het licht te brengen dat er in Job geen echt goed woont, maar alleen maar verdorvenheid. En nu probeert hij het bij Petrus. Dat is een opzet. Laat hem maar eens in de beproeving komen. Hij is nu een man die zalig gesproken is. Hij is een man die belijdenis afgelegd heeft. Hij is een man die door de Heer Jezus inbegrepen is in het getal van de ware discipelen. Hij is een man die voor de Heer wat over heeft. Maar laat hem maar eens op mijn zeef komen. Dan zult u zien en dan zal ik bewijzen, zegt de duivel, dat er niets van hem deugt. En dat al dat zogenaamde geloof verdwijnt als sneeuw voor de zon. Daar moeten we niet gering over denken, gemeente. Over die claims die de duivel inbrengt. Die eisen die hij stelt. Ook ten aanzien van Gods kinderen. Zeker ten aanzien van hen. En hij heeft reden genoeg om die eisen te stellen. Want er is er niet één van allen die God vreest. Of Satan kan terecht van hem en van haar zeggen, dat is een zondig mens. En er is zoveel verkeerdheid en zoveel ongerechtigheid in hem en in haar nog overgebleven. En als hij zo zijn eisen stelt en zich op het recht baseert, omdat elke zonde een keus voor de Satan is, dan kan het bang worden in het leven. En op allerlei manieren komen Gods kinderen ermee in aanraking. Want ze komen op de zeef. Ik zeg niet dat ze hun hele leven lang op de zeef zitten. Maar er komen van die momenten dat ze in de greep van de boze komen. En als hij dan gaat proberen om al de godsvrucht uit hun ziel uit te bannen. Als hij gaat proberen, en vaak met resultaat, om de zondelust in hun ziel op te roepen en wakker te maken. Als hij gaat proberen, en met resultaat, om ze zorgeloos te maken, zodat ze slordig gaan leven en zodat de verborgen omgang met God niet meer gevonden wordt. Als hij gaat proberen hen de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens voor de aandacht te stellen, om hen daarmee te verlokken. Als hij zo gaat siften, wat blijft er dan over? Heb u het wel eens meegemaakt? En wie het ooit eens meegemaakt heeft, die weet ook zijn eigen zwakheid. Die leert ook inleven zijn eigen onmogelijkheden om dan staande te blijven. En dan de vrees dat we nog eens een keer om zullen komen. Dan de vrees dat het nooit echt geweest is in je leven. De vrees dat het een verloren zaak is. De vrees dat je nog eens een keer openbaar zult komen als een huichelaar. En je bent ook een huichelaar. Want er zit zoveel geveinsdheid in je binnenste. En zijn de klederen niet menigmaal bezoedeld en vuil? O, op de zee van Satan houdt geen mens het uit. Tegen zijn listen, tegen zijn macht, tegen zijn influisteringen, tegen zijn alles wat hij probeert, houdt geen mens het uit. Dat zal Petrus ook ondervinden. En wat is het bang geweest in het leven van Job? En wat is het bang geweest in het leven van anderen van wie het ons in de Bijbel getekend wordt? Niet altijd wordt ons gesproken over de duivel en over de zeef die hij hanteert. Maar Asaf zat ook op die zeef. En hij werd ook geschud en geslingerd in zijn godsvertrouwen. Hij durfde het ook aan om God tegen te spreken. Hij kon het ook niet meer zeggen dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Hij verdacht ook de Heer, oh, als Satan gaat zeven, ja, dan komt de zonde naar boven. Dan komt de verdorven aard aan het licht. Dan durft de mens dingen zeggen. Dan gaat de mens minstens dingen denken waarin de verdorvenheid openbaar komt. Dan zegt Petrus met vloeken en eedzweringen, ik ken die mens niet. Dan gaat Job zijn geboortedag vervloeken. En zo, oh, als Satan de gelegenheid krijgt om te ziften als de tarwe, wie kan dan staande blijven? En dat weet de Heer Jezus. En hij weet dat hij zijn discipel kwijt zal raken in dat uur. Als hij hem niet vasthoudt. En toen hij dat zag, de borg en zaligmaker, toen hij die claims van Satan hoorde inbrengen bij God, hij was ook aan de andere kant van dat gordijn waar wij niet achter kijken. Toen heeft hij geweten, gevoeld, beseft dat hij tot nieuwe arbeid geroepen werd. Hij had gebeden in de paaszaal met zijn discipelen samen, het hoge priesterlijk gebed, en daarin had hij tot God gezegd, ze waren uwe, maar gij hebt ze mij gegeven. Ik heb ze bewaard in uw naam. Het was waar. Hij had ze bewaard. Hij had ze beschermd. Ze lagen voor zijn rekening. Maar nu, als dat uur gaat aanbreken, ook voor Simon Petrus de uren en de macht der duisternis, dan moet hij opnieuw in het strijdperk. Dan moet hij opnieuw in het bidvertrek. Dan moet hij ook aan de arbeid. Dan moet hij ook voor Gods troon verschijnen, om daar ook zijn begeerte, zijn eisen bekend te maken. Ja, hij moet verder ook met het beschermen en bewaren van de zijnen. En zo komt hij er wel weer achter, ook op zijn lijdensweg, wat hij al lang geweten heeft. Maar iedere keer bij de nieuwe ontdekking is het een smartelijke ervaring. Voor wie gaat hij nu eigenlijk lijden? Voor wie gaat hij de dood in? Voor wie gaat hij zijn leven afleggen, zijn bloed vergieten? Zeg maar dat het voor zijn vrienden is, jawel, zo heeft hij ze zelf ook wel genoemd. Maar hij ondervindt geen vriendschap van hen. Hij moet het met smart zeggen, ge zult allemaal aan mij geërgerd worden. En hij moet het met smart ondervinden dat ze hem inderdaad zullen verlaten. En hij moet het met smart en pijn in zijn ziel gaan ondervinden dat Simon Petrus straks niet alleen een vluchteling is, die ergernis neemt aan Jezus, maar dat hij hem ook zal gaan verloochenen en dat hij de band die hem aan Christus verbindt gaat ontkennen. Hij moet het met smart ondervinden dat als Satan hem op de zeef krijgt, dat dan al die ongerechtigheid en al die boosheid naar boven gewoeld wordt. En dat er dan inderdaad zoveel kaf is. Ook in het leven van die discipelen zal hij voor hen die bange weg gaan. Zal hij voor hen zijn leven gaan afleggen. Zal hij voor hen die niet één uur met hem kunnen waken, maar die slapen als hij bloed zweet. Zal hij voor hen zijn leven gaan geven? Voelt u dat Satan hem ook aanport? Dat Satan hem ook het vuur heet stookt? Dat ook op hem de vurige pijlen van de boze worden afgevuurd? En toch is een grote trouw voor al de zijnen, geeft hij het Simon Petrus te kennen. Als dat uur aanbreekt, Simon, dan kan ik niet meer op u rekenen. Maar u kunt nochtans wel op mij rekenen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Wat een zegen dat hij dat zegt. Dat niet zijn broeder Andreas dat zei, Simons broeder Andreas. Want achter voorbeden van Andreas is niet te verachten en niet te veronachtzamen. Maar daar zou Simon Petrus niet door gered zijn. Het is ook niet die andere discipel met wie Simon Petrus zoveel opgetrokken is. En met wie hij later nog zoveel samen zal doen. Johannes die zegt, ik heb voor u gebeden, Simon. Want hij zou aan de voorbeden van Johannes ook uiteindelijk geen baat hebben. Maar wat een zegen dat Jezus dat zegt. En als er ooit één geweten heeft wie de duivel is, dan is het de Heer Jezus geweest. Bij het begin van zijn optreden onder het volk Israël heeft hij hem zelf ontmoet. 40 dagen lang is hij bij hem geweest. In de woestijn, verzocht van de duivel. En er is de duivel naar hem gekomen. Met al zijn venijn uit de hel. Met al zijn listen. Zeg, u kunt het toch doen. U bent toch de zoon van God. Zeg dat deze stenen broden worden. En later toen hij je meenam naar het dak van de tempel. Werp u zelf nederwaarts. Want er staat toch geschreven. Ik zal mijn engelen gebieden en ze zullen u op de handen dragen. En later op de hoge berg waar hij hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid toonde. 1 knieval, zei de duivel, en ik zal het u allemaal geven. O, als er één geweest is die wist, die weet had van de duivel en van zijn listen, van zijn zeef en van zijn ziften, dan is het de Heer Jezus geweest. Hij heeft het in de nabijheid van de boze zwaar gehad. Ontzaggelijk zwaar. En nu is hij het die tegen Simon zegt, ik heb voor u gebeden. Hij die in alle dingen net als Simon is verzocht geweest, maar zonder zonde. En die daarom nu behoorlijk medelijden kan hebben met Simons zwakheden, omdat hij in al die dingen geweest is. O, er is geen betere voorbidder dan deze barmhartige hoge priester, die de zwakheden en de ellendigheden van de zijnen kent. En er is er niet één die beter geschikt is om advocaat bij het Hof der Hoven te zijn voor een schuldige discipel die alle reden aan God geeft om hem over te geven aan de duivel. Nou, en dat, zegt de Heer Jezus, heb ik gedaan. Het staat hier in de voltooide tijd. Maar de andere plaatsen uit de schrift waar het over deze dingen gaat, laten ons zien dat dat niet alleen maar iets is wat één keer plaatsvond. Dat bidden, dat voorbidden van Christus. In Hebreeën lezen we dat hij altijd leeft. Nu zeker, nu hij aan de rechterhand des Vaders is om voor zijn volk te bidden. Het moet ook altijd maar doorgaan. Zolang zij in het lichaam der zonde zijn en blootgesteld zijn aan de listen van de vorst der duisternis. De duivel kwam met zijn eisen. Geeft u ze mij, zei hij tegen God, want ze horen bij mij. Hij heeft Petrus opgevorderd, want Petrus is een zondaar. En de duivel zal het gaan aantonen. En hij hoeft er niet eens veel moeite voor te doen. Maar Christus zegt ook in zijn voorbeden, geeft u hem. Mij. Christus mag ook zijn eisen stellen. Mag hij dat dan doen? Jawel, daar heeft hij permissie voor van zijn vader. Psalm 2. Eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Christus heeft van zijn vader rechten gekregen. Satan heeft van de zondaar rechten gekregen. Christus heeft van zijn vader rechten gekregen. Recht op Simon Petrus, ja, hoe dan? Ach, Simon Petrus lag onder het welbehagen Gods. En hij was van eeuwigheid af al door de vader aan de zoon gegeven. Ze waren uwe, zo heeft hij in het hoge priesterlijk gebed gezegd. En gij hebt ze mij gegeven. En nu is hij gereed om de pers te gaan treden, om zijn leven te gaan afleggen, om de prijs te gaan betalen, om Simon met al de anderen te gaan kopen en tot zijn eigendom te maken. En door de geest is er al in Simons hart gewerkt en is genade in beginsel al tot openbaring gekomen. En daar ontleent de Heer Jezus zijn rechten aan. Rechten bij zijn vader vandaan. Rechten uit zijn eigen borgwerk. Rechten uit het werk van Gods geest. Christus heeft de rechten om tot God te zeggen, geef hem aan mij. Ik zal hem bewaren. Zoals ik hem tot nog toe bewaard heb. Ik zal voor hem zorgen. Ik zal alles voor hem betalen. Ik zal zijn borg zijn. Nee, dan bidt de Heer Jezus niet. Dan zegt hij niet tot zijn vader dat zijn vader hem niet aan Satan zal moeten overgeven, maar dat hij hem voor de zeef van Satan moet bewaren. Nee, nee, dat kan Christus niet bidden. Want natuurlijk blijft de duivel ook gelijk hebben. Simon Petrus hoort bij de duivel krachtens zijn gevallen bestaan. Krachtens zijn afkomst uit Adam. Krachtens zijn verdorven hart. Krachtens al die zonden die daar liggen. Krachtens die vuile kleren. Simon hoort bij de duivel. Dus Jezus kan nooit vragen, vader, hou hem uit de zee van Satan weg. Bewaar hem voor dat ziftend werk. Maar wat Christus wel vraagt is, bewaar hem in de verzoeking. Als het dan moet gebeuren naar recht en billijkheid, dat Satan hem kan gaan ziften. Bewaar hem dan in de verzoeking, vader. Ik heb voor u gebeden, niet dat u uit de zeef zou blijven en dat Satan niets met u zou kunnen beginnen. Maar ik heb voor u gebeden dat de opzet van Satan niet zou gelukken. En de opzet was uw geloof vernietigen. Maar ik heb gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Laat Satan dan maar ziften. Dat moet al zo geschieden. Maar als dat geloof van Petrus maar niet bezwijkt. Als Petrus maar bewaard mag blijven. Ook in die bange uren. Als hij in zichzelf een verloren mens gaat worden. Nee, dan kan Petrus niet voor zichzelf meer zorgen. En dan kan geen mens meer voor Petrus zorgen. Dan kan Johannes ook geen hand meer uitsteken. En dan kan Andreas niets meer voor Simon doen. Dan hebben we een ander nodig, gemeente. Dan hebben we de borg en zaligmaker Jezus Christus nodig. Dan moeten we onder de voorbidding van Christus liggen. Zullen we dan veilig zijn? En dat vraagt de Heere nu voor al die discipelen. Maar met name voor Petrus. Het gaat toch altijd weer om een persoonlijke zaak. En wat een vertroosting ligt daar nou in. Dat de Heere niet alleen voor zijn volk in het algemeen bidt. Maar dat hij in zijn voorbeden apart de naam van Simon noemt. En bij een andere gelegenheid apart de naam van Johannes. En weer bij een andere gelegenheid apart de naam van nog weer een ander van zijn, van Gods kinderen. Hij gedenkt ze ieder persoonlijk. Hij als de herder. Hij kent toch zijn schapen bij name. Wat een vertroosting voor dat volk. Dat als zij soms niet eens meer bidden kunnen. Niet weten te bidden zoals het behoort. Hun nood niet eens meer recht kunnen uitzeggen. In de verschrikkingen en in de vrees die over hen komt. Als Satan erin slaagt om al dat ongerechtige naar boven te brengen. En zij zowat tot wanhoop komen. Dat er dan in de hemel één is. Die met name voor zulke ellendigen en stumpers bidt. Hij vraagt het met name voor Simon, die voortvarende Simon, die zo vaak voor zijn beurt sprak. Voor die Simon die het zo zwaar zal krijgen. Voor die Simon die het zelf niet eens gelooft dat hij het zwaar zal krijgen. Hij vraagt het voor Simon die zulke dure woorden gesproken heeft. Die bereid is, zoals hij zegt, om met de Heere Jezus wel de gevangenis in te gaan. Die bereid is om met de Heere Jezus wel de dood in te gaan. En hij slaat straks op de vlucht voor de vraag van een dienstmeisje. Straks gaat hij het ondervinden wat hij nu niet geloven wil. Ook al zou de Heere het tegen hem zeggen. Straks gaat hij het ondervinden, want ik ben, o Heer, aan het hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Ja, dat het een gewichtige zaak is, dat moet Simon ook weten. Dat het eeuwigheidsgewicht eraan verbonden is, dat moet Simon ook weten. Want de Heere zegt het met zoveel nadruk tot hem. Tweemaal noemt hij zijn naam. Niet zijn nieuwe naam, dit keer niet. Niet die naam die de Heere hem gegeven heeft. Toen hij zo heerlijk de Heere Jezus als de Zoon van God en als de Messias beleden had. Niet de naam Petrus, maar die oude naam. Die eerste naam. En dat zegt hij tweemaal. En als de Heere iemands naam twee keer noemt. Gemeente, dan moeten we goed opletten. Martha, Martha. Gij bekommert u en verontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Mozes, Mozes. Zo riep God Mozes toe uit de brandende braamstruik. Simon, Simon. Ziet. De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Wat een onuitsprekelijke zegen. Als dat waar is. Van Simon en van u en mij. Dat is het behoud. We mogen zeggen, behoud van Gods kinderen is gelegen als ze mogen schuilen achter het bloed van Christus. En dat is 100% waar. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Dan straft God niet meer. Daar is er al bloed gevloeid. Achter dat bloed is veiligheid. Maar ik mag met dezelfde zekerheid zeggen, veiligheid is er voor een zondaar als hij ligt onder de voorbidding van Christus. Wat is het nodig om achter het bloed te schuilen? Wat is het net zo nodig om onder de voorbidding van Christus te liggen? We komen een keer allemaal op de zeef. Satan zal dat siftend werk gaan doen. We komen allemaal een keer in de beproeving. En als er dan geen bloed is waarachter we schuilen. En als er dan geen voorbidding is waaronder we beveiligd worden. Dan is het verloren. Als je alleen staat. Als je alleen staat in het uur van het gevaar. Als je alleen staat in het uur van de dood. En als Satan dan ons leven lang gehad heeft. Dan zal hij ook in het uur van ons sterven zijn claims indienen bij God. En zeggen, hij hoort bij mij. Zij hoort bij mij. Ze hebben me altijd gediend. Hun hart of mij heeft mij altijd toebehoord. Ik wil ze nu voor eeuwig hebben. En als je geen borg hebt die zijn bloed voor je heeft gestort. En als je geen zaligmaker hebt die kan zeggen en wil zeggen, ik heb voor u gebeden. Dan zal God niet anders doen dan u voor altijd aan Satan uitleveren. Waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Wat komt het erop aan dat we het in ons leven leren zoeken, leren vinden. Dat bloed dat reinigt en vrijspreekt. Die voorbeden van Christus. Waaronder we veilig zijn. Maar als wij door de genade Gods bij dat volk mogen behoren. Dat is zo'n best volk niet. Daar kan de duivel nog zo'n hoop in aanwijzen. Aan vuilheid. Zowel aan de buiten als aan de binnenkant. Maar als we toch door genade de keus hebben mogen doen. Nee, als door het werk van Gods geest in ons leven de dingen veranderd zijn, zodat wij God leerden nodig krijgen en ook lief krijgen. Als door het werk van Gods geest in beginsel in ons leven dat herstellende en vernieuwende werk begon, dat we naar het beeld Gods begonnen herschapen te worden, en dat er een band kwam aan God en aan zijn Christus, en dat we het nodig kregen, dat bloed der verzoening, en die voorbiddende hoge priester. Ach, dan is daar die voorbidden. Misschien durf je het ineens niet zelf. Misschien durf je het zelf niet eens geloven. Kunnen tijden komen dat een mens zo geschud en geslingerd wordt. Dat hij niet meer weet wat hij denken moet. En dat alles tegen de grond gaat. En alles waar je op geleund en gesteund hebt. Dat breekt bij je handen af. En er is vrees en verschrikking in de ziel. En dan durft de mens het niet eens meer geloven dat Christus zegt, ik heb voor u gebeden. Maar het hangt tenslotte ook niet ervan af of we het geloven kunnen. Het hangt er alleen maar vanaf of hij het zeggen wil. Valt de Satan aan? Zijn er die benauwingen van het op de zeef van de boze komen? Ach, zoek dan niet staande te blijven in eigen kracht. Zoek dan geen grond buiten Christus. Als we menen iets gevonden te hebben waar we mee overeind kunnen blijven, dan komen we er bedrogen mee uit. Ga niet uzelf verdedigen. Ga niet uzelf verontschuldigen als de zonde weer opleeft. En als de ongerechtigheid aanbegewezen wordt. Zwijg maar. En als we dan toch spreken, geef Satan dan maar gelijk, want hij heeft gelijk. Hij had gelijk toen hij op de vuile klederen van Jozua wees. En hij had de wet aan zijn kant, want Jozua lag onder het oordeel van de wet als iemand met vuile klederen in het heiligdom. En erken het maar, buig er maar voor, want er deugt van ons niks. Veroordeel uzelf maar, klaag uzelf maar aan bij God En zeg het maar, Heer, ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog. Maar vlucht zo als een zelfveroordelend mens naar dat bloed en naar die voorbeden van Christus. En zoek daar uw hulp, zoek daar uw steun, zoek daar uw uitredding. Is de Satan bezig met de ziften? De Heere zegt in zijn woord, wedersta de duivel. Wedersta het, tenslotte. Hij mag dan wel rechten hebben, omdat we zondaren zijn. Maar Christus Jezus heeft meer rechten. En God zal dat volk toch niet voor altijd aan Satan uitleveren. God geeft ze aan zijn geliefde zoon, die zijn bloed voor hen gegeven heeft. En die zijn leven voor hen afgelegd heeft. Die met de prijs van zijn bloed betaald heeft. En die beloofd heeft. En die het gebeden heeft ook. Ik wil dat waar ik ben. Die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Zift Satan. Verbaas u er maar niet over. Waarom niet? Vanwege die andere wereld achter dat gordijn waar wij niet achter kunnen kijken. Verbaas u er dan niet over, kind des Heren, als er in uw leven wel eens dingen gebeuren waar u geen verklaring voor weet. Als u in de smeltkroes geworpen wordt. Als God dingen toelaat in uw leven, waardoor u in allerlei raadselen moet gaan. Want er is meer aan de hand. Op de achtergrond van het zaligmakerswerk van Christus. Er is meer aan de hand dan wij met onze ogen kunnen zien. Er is in die onzichtbare wereld de strijd. Er is Satan die tot God gaat en zegt, ik eis hem op, want hij hoort bij mij. Ik wil haar hebben, want zij is ook een zondares. En daartegenover de gebeden van Christus. De eisen die hij stelt. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn. Verbaas u er dan niet over als vanwege dat conflict God met u wel eens een weg gaat door de zee heen. Verbaas u er niet over als zijn voetstappen in uw leven bij tijden niet bekend worden. Maar ga achter hem aan die beloofd heeft dat hij met de verzoeking ook de uitkomst geven zal. Die het betuigd heeft. Ik heb voor u gebeden. Amen. We zingen Psalm 41, het zesde vers. verder samen de Heere danken. Heere, geef het ons dat we in oprechtheid uw naam mogen erkennen. Vanwege het grote, het rijke, het heerlijke dat gij openbaart. Als gij, Heere Jezus Christus, uzelf bekend maakt als de voorbidder voor uw kerk. De voorbidder altijd. De voorbidder met name als zij door de duivel geclaimd worden. En als hij ze op zijn zeef wil hebben. O Heere, wij bidden van u dat uw woord zijn vrucht mag afwerpen in ons leven. Laat het tot troost mogen zijn voor hen die dat in hun leven ervaren. Die geschud en geslingerd worden. Die ervaren en ondervinden wat het is om in de beproeving des geloofs te worden geworpen. Ach, daar houdt geen mens stand, Heere. Dan moeten wij het gaan leren wat u al lang gezegd hebt dat van ons geldt. Dat geen kracht in ons is en dat geen moed in ons overblijft. Dat wij stof van jongs af geweest zijn. En dan kan Petrus niet meer zalig worden. En wie wel? Maar dan zijt gij degene die, als u het goede werk begonnen hebt, dat ook zult voltooien. En dan mag uw kerk bij tijden daar ook van getuigen. Dat gij het werk, omdat u het zelf beloofd hebt, de werken uw handen niet zult laten varen. En dan mag dat een krachtige pleitgrond voor uw volk en kinderen zijn. Om nu ook te bidden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron. En met name als de zifting van Satan plaatsvindt. Wil bijstand zenden. En dan zult u het doen, o God. Want gij zijt waarachtig en getrouw. En ge zult de duivel het niet laten winnen. Daar waar ge uw hand op gelegd hebt. Dat blijft uw eigendom. Al zijn ze in zichzelf nog zo slecht. En nog zo verkeerd. Heere, wat een rust mag dat bij tijden geven. Maar als we nu niet die voorbidding kennen. En als we nu niet dat bloed kennen. En als we nou echt bij de duivel horen. En als hij ons met recht kan claimen. En voor eeuwig kan opvorderen. Heere, wat ziet het er dan donker uit. O Heere, bind dat ook op ons hart. En doe ons nu, nu het nog het heden der genade is, vluchten. Nu we nog zalig kunnen worden, vluchten. Tot u, de levende God, die door uw geest ook dode zondaars levend maakt. Laat uw woord zijn werk doen, Heere. En zegen ons in deze week, in al de dingen die ons te doen staan. Weest u met ons als we een bejaardenmiddag helpen te houden. Weest u ook met ons als een uit onze gemeente moet worden begraven aanstaande vrijdag. Weest u met de familie bijzonder. Heere, doe het ons aan niets ontbreken. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen 138, het vierde vers. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.